Elektra Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door luisteraars zoals jij. Bedankt voor alle eenmalige donaties en bedankt alle crewmembers die elke maand automatisch een klein bedrag overschrijven en daarvoor leuke extra's terugkrijgen. Wil jij me ook helpen bij het maken van Elektra? Kijk dan eens op elektrapodcast.nl of steun de podcast gratis door hem te delen met vrienden of door een recensie achter te laten.
Maar er is iets misgegaan. Dat moet, want er zaten 12 man. En van die 12 man waren het 6 volwassenen, waarvan 4 van die daar werkten in het centrum. En er waren 4, 5 kinderen die dat wel hadden meegekregen. Mm. Ik denk achteraf, het is nooit bij ons bevestigd, maar zij hebben dat gewoon niet gepromoot of zo, denk ik.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in deze podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Gelid en Hemza van Borrelnootjes. Borrelnootjes is een cabaretgroep die sketchcomedy maakt. Dat doen ze online op social media en ook in theaters. En in theaters trekken ze hele volle zalen. We namen deze aflevering op in hun eigen koffietent in Rotterdam, waar ze erg lekkere koffie hebben en waar het helemaal vol hangt met foto's van heel veel verschillende comedy-iconen. Het was een warme dag, dus de deuren stonden open en je hoort daarom af en toe wat straatgeluiden op de achtergrond. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Borrelnootjes.
Jullie spelen volgens mij ongeveer een jaar of 15, toch?
2010.
Ja, ja, dat is 15. Ja,
ja, want ik weet, ik woonde vroeger in Amsterdam. Ik woonde vlakbij Podium Mozaïek. En die hadden altijd hele grote banners aan de muur hangen. En ik weet dat ik daar ook borrelnootjes op heb zien staan, volgens mij.
Klopt, de Mozaïek hadden gespeeld, ja.
Misschien voor promotie dan, voor ons theater zo. Dus niet wat we hebben daar...
Jawel, we hebben daar ook gespeeld.
Ja, de Farnatjes hebben daar gespeeld.
Nee, ook borrelnootjes. Ik heb in Mozaïek gespeeld. Laagste vloers.
Ja?
Ik heb in de Mozaïek gespeeld. Ik heb nooit met Farnatje meegedaan, okay. Dus ik weet...
Ja, ik kan me herinneren dat wij daar ook als Farnatjes...
Maar ook als Borrelnootjes.
Ja, de Borrelnootjes kan ik niet herinneren, maar als Galit het zegt, dan zo.
Maar
met de Farnatjes hebben we daar meerdere malen ook nog gespeeld.
Want er zat iets voor Borrelnootjes.
Ja, en dan praat ik echt over 2005.
Oh joh.
2004, 2005.
Toen was ik nog een soort van minderjarig, mocht ik nog
niet. Ja, toen mocht ik nog niet op podium.
Te gek, maar waar ik heen wilde, want er stond... Wij zijn groot geworden door het Turkse journaal.
Ja.
Dacht ik...
Turkije journaal. Ja, Turkije journaal.
Oké. Ik dacht wel even gewoon het Turkse journaal. Wat was het Turkije journaal?
We hebben in 2009 de allereerste Turkije journaal opgenomen. En dat was een video waar wij het Turkse journaal... Maar dan extreem gepassiveerd...
Ja, extreem persiflage. Ja, ja. Ah, en, zo...
Ja, om een beetje Turkse nationalisme een beetje... Ja,
op de hakken. Ja. Wij als jongens met Marokkaanse achtergrond... die zijn opgegroeid met heel veel Turkse vrienden. En heel erg daarop zijn geïnspireerd. Vonden dat wij daar in ieder geval iets met Turkse journaal moesten gaan.
Ah,
is eigenlijk het Turkije journaal ontstaan.
Ik dacht, hoe zijn jullie in het Turkse journaal terechtgekomen?
Ja, had
ik dacht
gekund.
Al, speech van Erdogan, ja. Iets over jullie en nog meer Erdogan.
Maar... Ja, okay. Helaas was dat niet het geval, maar we hebben zelf het Turkije journaal opgenomen.
Ja.
En die eerste, om daar trouwens op in te gaan... Amateuristischer dan dat kon niet, hè? Ja, echt. Dat is misschien wel leuk voor de mensen om die te checken op YouTube. Die staat niet op ons hoofdkanaal, geloof ik. Maar als je Turkije de journaal intypt, deel 1, dan krijg je hem. Was opgenomen met een laptop.
Ja.
Dus laptopcamera naar ons gericht. En de editprogramma, dat was zo'n bescherm dat als je dan moest... Dus er zit ook gedurende de hele video zo'n logo in het midden. Dat is wel echt... Ja. En mensen dachten dat wij dat bewust hadden gedaan. Mm. Dat was gewoon puur amateurisme ten top.
Ja, dat was echt... nog met mijn kruisband in het verband. Dus ik was destijds toen ook net geopereerd. Dus wat mensen niet weten is dat ik eigenlijk 1,5 op de bank zat liggen. En zo daar hadden we eigenlijk gewoon best wel veel vrije tijd om het initiatief te gaan nemen.
Ja, en van wanneer zijn jullie live dingen gaan doen, theater ingegaan?
2010.
Ja, toen ook al. Okay.
Ja, 2010, toen ook. Een jaar later, 2009, deden we het als goed Turkije. Een jaar later hebben we onze eerste losse shows gedaan. En onze eigen tour, die begon in 2011 of 12 uit mijn hoofd. Dus even om minder ingewikkeld te maken. 2010 hadden we...
Snabbeltjes, gewoon, waren snabbeltjes.
Voor losse
dat waren gewoon snabbeltjes dingen. Eigenlijk. Gewoon, dan werden we geboekt, wat gaat dit zeggen?
Aan ja. De hand van de video, ja. Snap je?
Oh, maar dat is zo, daar wil ik van alles over horen. Want dat, een snabbel is doorgaans niet in een theater waar alles goed geregeld is.
Nee, precies. Ja, precies. Dat heb je goed gezegd. Want we hebben... Ach jongen, wij komen er dadelijk op terug, jongen. We hebben in bussen omgekleed. Echt in de achterbak van zo'n bus. We hebben...
In kelders opgetreden,
zonder microfoons opschrijven. Dat ook degene die dan boekt zei van, je kan toch ook gewoon harder schreeuwen.
En allemaal... Tijdens diners, dat gewoon mensen
niemand
met
keek.
Hun... Ja, ze, uiteindelijk keken ze wel, maar ze begonnen met hun rug naar ons toe eigenlijk.
Dat is niet normaal.
Tijdens het eten.
En wat, omschrijf even, wat voor diner, wat voor setting hebben we
die
dan?
Was in Antwerpen, hè?
Gala's-achtige
dingetjes. Dat was zo'n hele grote... Nee, het was een catwalk.
Modeshows.
Modeshow, en daaromheen allemaal tafels. En wij moesten optreden... Precies wanneer ze begonnen met eten. Ja, was echt... Dat was
oh,
echt.
Dat is verschrikkelijk.
Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar we hebben wel een lol gehad, jongen. Want het was zo...
Ja, dan kom je op en dan was het gewoon leuk. Wie zijn deze gasten? Oh, wacht. Oh, ja, dit zijn die gasten van Turkije Journaal. En
niemand kende
we hadden
ons
nog geen
doen.
Namen. We moesten nog een naam gaan bedenken. En die moesten dan op tijd gaan doorgeven. Dus de mensen die daar zaten, die kenden eigenlijk alleen maar Turkije Journaal. Zonder dat zij nog de borrelnootjes kenden. Dus het, zelfs het begon al bij de aankondiging. Dat was al zeg maar. En dan,
ja,
en dan dit had je dan iets van 10 keer of zo.
Maar even, want ik ken dit soort settingen ook wel uit het begin. Zei ik ook op alles ja. Ik ben in mijn eentje. Ik kan nog... daar uitstappen of wat doen om te proberen aandacht te krijgen.
Ja.
Maar jullie doen sketches.
Ja, wij moesten echt...
Hoe krijg je aandacht als je op een catwalk staat... waar mensen omheen zitten te eten?
Nou, door die etende mensen juist keihard aan te pakken.
Ja, gewoon guerrilla manier. Maar het was wel onbewust. Wij zeggen ja tegen zoiets. En dan beland je in zo'n situatie... En achteraf heb je pas door van, hey, wacht even.
Dit moeten we zo aanpakken.
Dit was echt niet normaal. En dan moeten we volgende keer, als dit nog een keer gebeurt, moeten we of überhaupt niet het podium op. Of als je het doet, dan zorg ervoor dat je dan in ieder geval op een ander... Want als typetje kan je niet uit je typetje, uit je personage stappen.
Nee, daarom.
Om als je zelf de mensen tot de orde te roepen. En als je dat als typetje doet, nemen ze jou eigenlijk bij voorbaat niet serieus.
Dus even uit de rol stappen, aandacht vragen en dan vervolgens... pak je die act weer op en dan ga je verder. En dan...
Ja, maar kijk, nu zijn jullie 15 jaar bezig.
Ja,
nu kunnen jullie dit makkelijk doen, neem ik aan. Maar als je net begint, hadden jullie...
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik zag daar heel erg tegenop. En ik had dat al vaker gedaan. Dus in de Fanatie-tijd, dus voordat de borrelnoot waren ontstaan... Hadden wij al best wel vaak van dit soort gigs hadden we meegemaakt. Dus ik wist enigszins wel hoe we daarmee moesten omgaan. Maar ik zag er wel heel erg tegenop. Maar ik wist wel dat Galit... gewoon een basis in het improviseren. Dus die ging daar echt gelijk al vanaf...
Ja, ik had ook het
begin af aan ging je daar perfect mee om.
Maar dat is ook een geluk bij een ongeluk. Want daardoor wist ik niet beter. Ik dacht, oh, dat hoort zo. Je hoort op het podium en je moet vechten voor iedere seconde. En bijna ruzie maken met de mensen. Waardoor andere mensen dat weer gaan waarderen. En dan krijg je een soort van reuring in het publiek. En dat is goed voor een artiest. Om dat te voelen uiteindelijk.
Ja.
En uiteindelijk is Galit er ook toen achtergekomen. Wat ik net al zei, ik zag er al best wel vroeg tegenop. En Gadi had op een gegeven moment ook zoiets van... nee, wij moeten deze shit naar next. Wij moeten echt... Hè, onze ding moet tot z'n recht gaan komen. Mm. En we hebben moeten met omstandigheden gaan rekening houden. En theater en podium. En,
ja, dus, toen dacht ik ook, dit verdient dit
ja,
niet.
Dit verdient meer. Dacht, oké,
nou 8 keer zo'n gig, hè, of zo'n game is...
Doe jezelf tekort.
Dingen, dan is de lol op een gegeven moment vanaf. Hij had dat inderdaad al veel eerder, omdat hij eerder een podium ervaren had.
Ja. Er zit nog wel een verschil tussen... doorhebben, wij verdienen beter... of dit moet tot z'n recht komen gewoon op een goede plek. Mm. En ook daadwerkelijk die goede plekken kunnen krijgen of vinden.
Ja, dat is ook één groot fiasco geweest toen de tijd. Waarom? Want wij waren dus tot de conclusie gekomen van... Oké, wij gaan dit niet meer doen op deze manier. Dus laten we professionaliseren. Maar dat ging ook weer gepaard met pure amateurisme. Want ook dat moesten we weer gaan ontdekken. Dus je zegt op een gegeven moment van... wij willen een eigen tour doen, mini-tour van toen 12 shows geloof ik... Ja, daar hebben wij toen volmondig... Sterker nog, daar hebben wij zelf een soort van aangetrokken. En daar hebben we toen de partners voor gevonden die dat voor ons konden fixen. Want wij zouden niet bij de theaters terecht kunnen komen. Omdat ze zeggen ze van wie zijn jullie? En toen dat eenmaal eigenlijk akkoord was... toen hadden wij eigenlijk helemaal nog geen materiaal. Dus toen dachten wij van oké, wacht even. Wij hebben nu kaart lopen bluffen dat wij in een theater willen spelen. En ook grote zalen. Wij zeiden, wij doen het niet voor onder de 600 man spelen we niet. Ja, echt waar. En toen dacht ik...
Dat is een flink groot... Van de stap van spelen op een catwalk tijdens het diner naar minimaal 600 man.
Ja, dat was
we wisten ook echt dat er heel veel animo voor was. Dus...
Los van de animo, het gaat vanuit ons eigen perspectief. Dat wij dat zouden vullen, dat wisten we echt vanaf dag 1. Ja. Wij dachten, al moeten wij 1200 stoelen vullen, die gaan we vullen. Want die mensen gaan gewoon komen. En het, zeker toen, want het was video's, filmpjes. En dan hoorden de mensen, die gekken, die doen ook live optredens. Ja, dat was echt heel veel vragen op een gegeven moment. Maar ja, wij hadden niks. Wij hebben een toezegging gedaan van voor datum X. Dan moeten wij die 11 shows gaan aftikken of 12 achter elkaar. Maar we hadden nog geen materiaal. Ja, en,
mag ik even nog verder terug? En als je dan echt de ellende wilt. Dus voordat,
hoe ellendiger, hoe beter.
Dan praat ik nu over de Fornatjes. Dus na de Fornatjes, toen waren we nog eigenlijk pubers.
Ja.
En toen gingen we richting echt volwassen worden. En wat Gary net al zei, die mocht officieel dan nog meteen zijn podium op. Maar ik heb met onze oude, of in ieder geval onze eerste groep, hebben wij echt de ziekste dingen meegemaakt. Gewoon. We hebben echt, het is gewoon te veel om op te noemen. Maar dan praat ik echt over vechtpartijen tot aan zelf onderlinge ruzie krijgen op podium.
Begin even bij een vechtpartij.
Ik denk wel dat dat benoemenswaardig is. Dat
begon de Bos, toch?
Ja, nee, meerdere malen hadden wij gewoon... Kijk, wij zijn zeg maar ook niet... We zijn opgegroeid met de mentaliteit van niet te snel over je heen laten lopen. Of niet je eigen niet laten
kennen.
Beschouwen of kennen. En dan ging alles koek en ei en hadden we best wel veel zelfvertrouwen. Iedereen ging een stuk. Maar stel je voor dat er dan bijvoorbeeld een of andere hater was die de aandacht wilde trekken. Of dan op een gegeven moment echt te ver wilde gaan.
Of wij de waren show ook verpesten.
Nog niet, of de show wilde gaan verpesten. We waren ook nog niet verstandig genoeg om daar professioneel mee om te gaan. En zoals ik net al zei, het waren gigs. Het waren... voordat je het wist, dan zat je ook zo in het publiek.
Dit was een buurthuis of een school.
En had je één iemand die dan bijvoorbeeld vervelend deed en die dan netjes te lang doorging? En dan was,
maar wat deed die? Weet je nog een specifiek voorbeeld?
Die kreeg ruzie toen met de familielid van een van onze spelers. Dus we waren destijds met z'n vier of vijf speelden we. Eén of twee figuranten, in ieder geval drie hoofdacteurs. En op een gegeven moment... vier hoofdacteurs trouwens. En toen op een gegeven moment... Wij zagen dat er bonje was in het publiek. En toen zijn wij ook gewoon midden uit die act gestapt. En toen zijn we...
Gaan matten, hè? Gewoon volop gaan knokken.
Het was gewoon volop matten gewoon. En dat uit de zicht van podium tot aan helemaal buiten. En
ja, ze helemaal uit de hand gelopen.
Daarna nog een staartje gekregen en meerdere malen. En dit is gewoon echt een paar keer voorgekomen. Dit is
En ook
maar wat kan zijn, wij waren ook niet de makkelijkste. En
ook andersom, hè? Dus ook onderling knokken op podium, hè? Dus iemand afspraak. Ja. Iemand die komt die afspraak niet na. Ja. Tijdens het spelen kijkt hij die andere aan van... wat doe je? Dit verpest de scène. Die ander doet gewoon van... Wat is jouw probleem? En volle
maar het
knokken.
Publiek was echt in de volgende stelling.
Die dacht dat daarbij hoorde.
Als
je het zo vertelt, klinkt het als een sketch op zich.
Om het nog beter uit te leggen... we hebben bijvoorbeeld een cue dat je hem een platte hand geeft... of hem een low kick, want er zitten best wel veel vechtscènes bij ons in. Dan was die... platte hand of die low kick, die was van net
echt.
Te hard.
Iets
dus
te echt.
Waardoor hij weer nog iets harder teruggaf. Waardoor, en op een gegeven moment nog harder ging slaan. En ondertussen helemaal kookte. En in plaats van een in scène gezette vechtpartij... werd het gewoon een echte vechtpartij.
Dit is zoveel informatie. Allemaal goed. Hoe ga je verder nadat je met het hele publiek buiten bent gaan matten?
Ja, nee, dan is het op een gegeven moment...
Dan ga je niet meer verder.
Dan is het gewoon...
Er is daar ook iemand die jullie geboekt heeft.
Ja. Die heeft pech gehad aan die dag.
Ja, maar goed, wij speelden...
maar die zegt toch ook... Gasten, wat gebeurt hier?
Ja, het is niet goed te praten. Het is ook gewoon echt heel primitief gedrag. Maar ja, het hoorde bij die tijdsgeest en bij de leeftijd en bij...
En vaak denken die mensen, die staan op het podium, die hebben vast geen, weet ik veel...
Die zijn te kunstzinnig, die gaan toch niks doen.
Maar goed, die temperament is er ook, die zit er echt al heel lang in.
Ja, dat zijn wel leuke verhalen, ja.
En dan de situatie waarin jullie onderling op het podium gaan matten?
Ja, en
avond erna, of de week erop, heb je gewoon weer een nieuwe show staan.
Ja, op een gegeven moment was het ook...
Of is dit de reden dat jullie nu nog met twee zijn?
Nee, juist niet. Nee, de onderling is daar nooit echt haat uitgekomen. Nee, of zo. Nee, dat is meer broer en broer
ruzie. Ik speelde ook destijds met mijn broertje, die zat dan ook gewoon...
Ik weet nog dat jij met jouw broertje ook nog één affaire had. Die hebben gewoon lopen matten op. Echt maar echt, dat wij ook als toeschouwers dachten van... Wow, dit gaan botten breken zo meteen. Dat ging zo hard.
Ja, we waren nog echt jong en...
Dat ging echt hard.
wat doet dat met een zaal? Tom, ja, uiteindelijk... jij ziet het en jij weet, oké, dat zijn broers, dit komt goed.
Dit was ook niet altijd zo, hoor. Maar ik kan me best wel herinneren, dit is misschien één keer of twee keer voorgekomen, dat wij gewoon echt op podium ruzie kregen. En dat in plaats van die klappen een beetje zacht moesten zijn, dat ze iets hadden waren.
Was bij Emmy ook altijd.
Bij Emmy was het, we hadden een van onze jongens, Emmy Bouzid, die helemaal gelijk zijn achternaam erbij te verdoen.
Ja, man. Ja, maar bij hem deden jullie het er ook om.
Ja, die...
Op een gegeven moment zorgden jullie ervoor dat hij ook gewoon uit zijn rol moest en ook gewoon gek werd.
Maar we hadden ook echt heel erg veel lol.
Ja.
Dus na de show konden we ook gewoon keihard om lachen.
Ja. Want dat is waar jij denk ik op doelt, van heeft dat dan effect voor
dat bedoel ik.
Nee, was gewoon kapot lachen. Van de volgende keer slaat je knock-out op een podium. Ja, terwijl het gewoon echt wel gewoon brute vechtpartijen waren. Het was niet zo dat dat er gestoeid werd. Er werd gewoon echt gevochten.
Ja, maar dat bedoel ik. Wat bedoelt dit met een zaal? Kijk, onderling weet je echt, oké, dit is wat we kunnen doen. Dit is, en daarna weet je, weer oké. Maar er zitten ook mensen in de zaal die denken, holy shit.
Nee, er zijn dus een paar shows zijn erbij geweest waarbij mensen gewoon echt... gewoon hebben gezegd van, wat doen deze gasten? Wat slaat dit op? Maar daarnaast hebben we wel ook gewoon weer 98% van alle shows die we toen destijds hebben gegeven, is het publiek echt met heel veel plezier uitgegaan.
Anders zouden wij ook hier niet zitten.
Nee,
als jij op je cv alleen maar mat
bent. Nee, dat is het hele ding. We praten over dit soort uitzonderingen.
Dingen die misgaan.
De rest gaat wel helemaal goed. Want dat vind ik sowieso het toffe bij jullie. Want ik ken jullie qua naam dus al heel lang. En het bizarre vind ik dat ik tegen mensen zeg... oh, tof, ik ga binnenkort opnemen met Borrelnootjes. Dat mensen zeggen, hè, wie?
Ja.
En ik denk, die gasten vullen enorm grote zalen.
Mm. Ja.
Want en het is alweer een tijd geleden. Toen speelden we... met de cabaretclub speelden wij in Eindhoven. Parktheater. Nou, wij stonden kleine zaal. Dat is daar 550 man.
Ja.
Jullie stonden grote zaal. Dat is echt 1100, 1200 man.
Ja.
En ik vond het heel tof om te zien. Want ik liep op een gegeven moment door de foyer. Jullie stonden allebei al bij de ingang. Ook iedereen welkom te heten, weet ik wat. Ik vond het heel grappig. Want de hele foyer stond vol. Allemaal jonge stelletjes. Iedereen mooi aangekleed. Super divers publiek.
Heel nieuw doelgroep gewoon.
Wij hadden 500 bange Nederlanders die allemaal keken. Oh god, onder jullie zijn een boel Marokkanen bij elkaar.
Ja.
Maar het zag er super tof uit.
Ja.
Maar wel, en weet je, ik zie jullie namen vaker. Dan denk ik, dat gaat wel hard qua publiek, zeg maar.
Ja, qua theater nu, as we speak, qua theaterbezetting mogen wij echt... heel dankbaar zijn, zaken ongekend. Maar daar gaat deze podcast niet over. Want dan gaan we weer richting de mooie dingen.
Maar wel ook... En, want we gaan alle kanten op en dan komen we er wel weer terug. Wat ik daar ook het leuke vond... Ik sprak een van jullie technici, Jan.
Ja.
En dat vond ik al zo tof. Die zei, als je het hebt over typetjes... en uit je rol stappen om wel of niet wat te sturen... Als ik het goed heb begrepen, zei hij, de tweede act in de show is juist een typetje dat gewoon veel harder kan zijn. Om te zorgen dat iedereen die laat is, gewoon op zijn plek wordt gezet. En niet iedereen opstaat. Nee, schuif me gewoon allemaal op en ga maar aan de zijkant zitten. Want dan kunnen we eindelijk met de show beginnen.
Ja, kijk, wij hebben...
Wat is het ding daarvan?
Wij hebben een nieuwe doelgroep aangeboord. Gewoon heel simpelweg. Dat zijn allemaal eigenlijk een soort van situatiegenoten. Jongens en meisjes en mannen en vrouwen van onze leeftijd met dezelfde achtergrond. Of een soort gelijke achtergrond. Mm-hmm. Nou, die komen naar een... Ook voor het eerst in een theater als publiek zijn. Voor het eerst. Ik exagereer een beetje. Maar het is een vers publiek. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Op het kaartje staat 8 uur. Ja? Ik zal niet dan overdrijven. 25% van die 1000 man die in Eindhoven komen... dus dan heb je het over 250 man... die denken dat het 8 uur parkeren is. Of die denken dat het 8 uur naar binnen lopen is. Of die denken dat het 8 uur is vertrekken vanuit huis. Maar die weten niet dat 8 uur de show begint. Nou, daardoor hebben wij letterlijk... Van de 60 shows die wij deze tour hebben gedaan, hebben wij er letterlijk, echt en ik overdrijf niet, 0 van om 8 uur gespeeld. Gewoon 0.
Op tijd in ieder geval.
Ja, nooit op tijd. Ja. Op tijd was 5 over 8, dan waren we blij. Dachten we, dat is een attent publiek, die zijn op tijd. Normaal was 20:20. We hebben ook gewoon 9:15 gespeeld. Dan begin je om 9:15. Dus om daar op een leuke manier en toch ook iets wat het publiek van ons pikt, hebben we ervoor gezorgd dat de scènes die in het begin voorkomen, waarvan we weten dat daar mensen te laat komen, dat het typetje zich leent om all in te gaan en die mensen gewoon finaal af te maken. Ja, en dat werkt heel goed. Dan begin je al gelijk
met... Ja, ik vind het heel tof om zo je show op te bouwen als je weet dat dat gebeurt.
Ja, dat gebeurt gewoon.
Ja, dan doe je dit.
Ja, en dat was ook niet afgesproken werk. Dit is eigenlijk uiteindelijk zo ontstaan. Op een gegeven moment dachten van, hey, ik ga wel op alle moeite te doen de eerste 5 minuten.
Werk, maar
en
toen
dan is het de hele tijd dat de mensen te laat komen. Dus op een gegeven moment is dat zo gaan ontstaan. Toen hebben na een aantal keren dachten wij van, oké, weet je wat? Die eerste kwartier die leent zich puur voor
om mensen gewoon... En het de typetjes leenden zich daar ook voor, begrijp je? Ja. Want we hadden het ook nog kunnen switchen. Die mogelijkheid hadden we nog, die mogelijkheid. Maar ja, dat is gewoon leuk, man. Je maakt mensen die laat binnenkomen. Ons publiek zit voor meer dan 60% met hun jassen aan. Ja. Ook een lekker detail. Die staan gewoon en in winter is dat nog mooier. Want dan is het gewoon, dan speel je niet voor 1000 man, maar voor 2000 man. Want dan is het en de persoon en de jas. Dus dan voelt de zaal ook veel, veel voller. Ja, dat, en waar dat vandaan komt, dat is een beetje amateur sociologie wat ik nu doe. Wij hebben zeg maar die mentaliteit van, hola, ik ga mijn jas bij de garderobe zetten. En dan gaan ze met die jas naar binnen. Dat is zo vet om te zien. Terwijl je bij andere theatershows ziet, waar wanneer wij zelf naar een theatershow gaan, mensen komen op tijd, net zijn jas bij de garderobe ophangen, nog even een drankje eerst doen, beetje bij en dan rustig de zaal naar binnen. Dit bestaat bij ons niet.
Ja,
maar ik ben er wel trots op, want het is ook gewoon
vet. Ik vind het
manier.
Juist heel tof, ook omdat ik, weet je wat ik bij jullie in de foyer zag en de mensen die naar de zaal gingen, dat ik dacht, ja, al die theaters die allemaal zeggen, we willen een nieuwe doelgroep aanbieden, aanboren en we willen jongeren en we willen mensen met een andere afkomst. Dat ik denk, ja, dit doen jullie. Dit is. Dus daarom vind ik het ook zo bijzonder dat ik dan mensen spreek en zeg, oh, ken ik niet. Dan denk ik, ja, dan moet je toch echt even beter rond gaan kijken.
Ja, klopt.
Maar we timmeren aan de weg en beetje bij beetje wordt die olievlek groter. Wij willen ook niet geforceerd breed over heel Nederland in één keer. We willen dat in fases doen. En op een gegeven moment kent iedereen in Nederland zo.
Wat hebben jullie ook, daar ben ik dan ook wel benieuwd, want heel veel plekken denk ik, ja, weet je, trekken jullie je eigen publiek, die weten precies waar ze voor komen, die kennen jullie al langer, die kennen jullie van filmpjes online. Hebben jullie ook wel gehad dat je wel ergens in een theater komt, dat je opeens een zaal binnenkomt, dat je denkt, wow, dit is...
Ja,
dit
is hebben we één keer meegemaakt, heel heftig. In Uden, toch? Toen mensen ook gewoon wegliepen. Want
ja, we hebben een paar keer gehad dat...
Ik moet zeggen, ik toevallig ben ik afgelopen week in Uden geweest en heb ik de seizoenspresentatie gepresenteerd.
Ja.
Als bij jullie in de zaal zat wat er bij de seizoenspresentatie ook in de zaal zat, dan snap ik dat misschien anders liep dan ze dachten.
Ja, en ik kan me herinneren dat in Deventer, dat we toen wel echt... vooral voor een wit publiek hebben moeten spelen dat ons nog niet eens kende.
Maar die vond ik wel sportief dat oppakken. Want die gingen echt zo kijken van
die stonden
anders,
echt voor open.
Maar we staan er voor open en we gaan dit uitzingen.
Ja.
Maar in Uden was het gewoon mensen liepen, hele plukken liepen gewoon weg. En terecht. Ik snap dat. Ja, ik snap dat. Alhoewel, ik snap niet dat je
echt over vrouwen van mannen van boven de 60, 70 die er gewoon helemaal niks van snappen.
En als die weglopen, weet je, zeggen die nog iets? Roepen die nog?
Doen jullie er wat mee? Dan springen we weer van het podium af. Dan krijgen we die oude tafereel. Nee, die roepen niks. Nee. Die lopen gewoon weg. Die lopen gewoon weg. En die denken van, nee, dit is niks voor ons. En wat ik wel begrijp. Alhoewel ik wel...
Maar die zijn wel zo netjes om dan tijdens een switch of zo weg te gaan. Dus dan, het is niet zo dat ze uit protest weg willen gaan.
Nee, oké.
Maar ik begrijp dit helemaal niet. En dan gaan ze bijvoorbeeld, wanneer wij moeten switchen, dan merk je in één keer dat daar in ieder geval iets minder mensen zitten. Dan,
nee, ik heb ze ook echt weg zien lopen. Ik heb plukken weg zien lopen. Dus dat betekent dat niet eens, dat stond ik op het podium.
Ja, ja.
Of het nou alleen of dat we met z'n tweeën stonden, dat weet ik dan even niet meer. Maar ik heb echt gewoon mensen zien weglopen.
Ja, wauw. En je zei juist over de mensen die binnenkomen, daar kan je ver gaan. Gaat dat altijd goed? Als je zegt, er zijn typetjes die zich daarvoor lenen.
Ja, ik had...
Of heb je, net als dat er vroeger mensen in het publiek reageerden. Als je dit elke show doet, omdat het nu eenmaal gebeurt, heb je er ook wel eens mensen tussen zitten die denken, ja...
Nee, daar zijn we nog best wel respectvol. Ja, we zijn wel hard,
Maar... Nee, maar dat is ook het stukje ontzag wat we hebben verdiend in de afgelopen 15 jaar bij ons publiek. Dat is wel echt zo, want ze kennen ons gewoon en ze weten waar ze naartoe komen. Ik heb wel in Amsterdam dit jaar gehad dat er een...
Dat je een koppeltje gewoon echt te hard hebt aangevoerd.
Ja, toen dacht ik ook, terwijl ik het deed, dacht ik, dit valt niet goed. Ik zag het ook gebeuren.
En wat deed je? Wat gebeurde?
Ja, ik had er helemaal afgemaakt. Het was een koppel met twee verschillende nationaliteiten. Nou, ik ben echt buiten mijn boekje gegaan. En zij werd ook gek. Zij werd ook gewoon gek.
Weet je nog wat je zei? Wat je ik ben zo nieuwsgierig.
Ik zei dingen in trant van... ik zie het al, want er zat ook een leeftijdverschil. Nou weet ik het weer. Ik zei, je bent gewoon vol voor het geld gaan. Ik zei, je bent ook gewoon een ordinaire golddigger. En je zit erbij als je er ook gewoon trots op bent ook nog. En op een gegeven moment ging ik... Toen op een gegeven moment, hij was Nederlands en zij was Marokkaans geloof ik. Ging ik switchen in het Marokkaans. Hebben 4, 5 zinnen in het Marokkaans. En toen werd hij weer, toen had hij zoiets weer van, oké, toen zag ik hem rood worden. En toen stopte ik. Dacht ik, want als ik nu verder ga, dan draait zij helemaal door. Maar zij was ook onder invloed. Begreep ik achteraf.
Maakt het ook al niet per se...
Veiliger, nee, klopt.
Nee. En hoe gaat het bij jullie technisch? Want jullie doen allemaal sketches, typetjes. Dan heb je verkledingen, dingen. Dat is natuurlijk ook iets waar veel mis kan gaan.
Ja, en we hebben daar gelukkig ook best wel heel veel ervaring in gehad. Dus vanaf dag 1 heb ik al te maken met switchen en switchen en switchen. Dus je houdt er heel erg veel rekening mee al vooraf in de productie. En uiteindelijk hebben we een heel team om ons heen gebouwd die ons daarin ondersteunt. Ja. We hebben iemand die ons aan de garderobe of achter de schermen met het switchen helpt. We hebben geluidsman.
Dat heb je nu allemaal.
Decorbouwers, ja.
Nee, het is, toen jullie 15 jaar geleden begonnen...
Ja, sterker nog, deze tour ook hoor. Er gaan echt een hele hoop dingen mis. En zeker aan het begin van een tour. Nou, want dan... wij hebben... Al onze theatershows die wij tot nu toe hebben gemaakt en geproduceerd en ook waar een tour is uitgerold, die zijn onder erbarmelijke omstandigheden ontstaan. En dan overdrijf ik niet, hè?
Maar dit is niks vergeleken met de eerste jaren. Met de eerste jaren was het gewoon letterlijk iedereen had zijn eigen tas bij. En dan rennen naar een kleedkamer, nog tegen elkaar aanlopen en dingen laten omvallen. Hey, heb je mijn pet? Nee, dat is niet mijn pet. Nee, dat is jouw pet. Waar is mijn pruik? Waar is jouw pruik? En ik heb geen dingen tekort dat je op een gegeven moment ook zonder accessoires het podium opging. Omdat je ze of niet bij had of niet in het donker kon vinden. Of dan had hij weer iets kwijtgeraakt en dan was ik vaak weer dingen kwijt of vergeten. En dan was het gewoon grilja. Iedereen grilja en alles zelf doen. Snorren tekenen, snorren opzetten. Echt. Ja, want zie ik gewoon, ik heb ook wel vaak zat gewoon... met de grootste rotzooi mijn gezicht moeten afvegen... en dat ik de volgende dag... Of
maar dat is wel meer bij video's. Mm. Dat is minder bij theater.
Ja, maar Boronese, weet je nog... bij Boronese was het echt onze eerste theatershow, hè?
Ja, weet ik, maar als het gaat echt om... bijna gevaarlijk spul op je gezicht doen... waarvan ik dan zoiets heb... dit doe ik echt niet
Ja, maar
gezicht.
Ik heb dat wel echt bij de Boronese al vaak zat gedaan. Dat ik gewoon echt nog snel mijn gezicht aan het afvegen was... met een net iets te smerig doekje of met die zeepen die aan de muren hangen. En dan nog warm, koud water zelfs en dan nog helemaal zo eraf wegen. En om dan vervolgens weer de volgende snor of weet ik veel wat op te zetten. En dan 2 dagen later heel ontstoken gezicht.
Het is wel een stuk professioneler, maar je moet het in het perspectief zien. Ik denk dat een willekeurige, ook nu, een willekeurige artiest... Ja. Die krijgt een hartverzakking als hij ziet hoe wij ons voorbereiden en hoe wij die dingen aanpakken. Daar ben ik 100% van overtuigd. Wij hebben dat niet meer door. Maar als een buitenstaande daarnaar kijkt...
Maar wat zijn dingen waarvan jij denkt, een buitenstaander...
Alles structureel te laat, letterlijk. Dus als je dat hebt over deze show... Ik geloof dat wij die 15 februari de première hadden.
Hmm.
Vorig jaar, hè?
Yeah.
Dus niet, ja, vorig jaar. 24 februari hebben wij die première... En als ik tegen jou zeg dat wij eind januari nog aan het schrijven waren, maat. Dat is niet gezond, jongen. Wallah, dat is niet gezond. En plus, waar moet jij nog repeteren? Waar moet jij die dingen nog testen? En die werkwijze die wij toepassen, dat heeft effect op de techniek. Dus die moeten dan ook zeg maar, in die flow daarin meegaan. Ja, dus ik vind het fijn en leuk, maar dat is niet normaal.
We zaten van tevoren even koffie te drinken. Jij zei, jullie doen ook geen try-outs. Dit is gewoon show maken, bam, première, volle bak.
Ja, dat is ook niet gebruikelijk.
Nee, en met een reden.
Ja, na eigenlijk niet eens met de reden. Voorheen was de reden gewoon omdat we simpelweg te laat waren. En dat is zeg maar een soort van ongeschreven regel geworden.
Ja, nee, maar ik bedoel, het is met een reden dat mensen normaal gewoon in ieder geval een x-aantal try-outs doen.
Ja,
voordat je een première gaat spelen.
Ja, zeker.
Maar ja, dat is een enorm risico wat je loopt. En ik denk misschien ook gewoon net iets te veel zelfvertrouwen. Wat tot nu toe gelukkig wel altijd heeft goed uitgepakt.
Maar denk je ook niet dat je dat zelfvertrouwen ook nodig hebt? Ook al van 15 of 20 jaar geleden met gewoon beginnen. Ook al weet je niet precies wat je doet. En denken, fuck it, dit kunnen wij. Of het zelfvertrouwen om te zeggen, nou, verkoop maar 10, 15 shows. En ook kut, nu moeten we een show in elkaar zetten.
Ja, het is... Het is zelfvertrouwen die daar... ik denk als je niet een goede, gezonde zelfvertrouwen hebt... dan is denk ik ook dit beroep niet geschikt voor je. Je moet wel een plaat voor je kop hebben.
En, absoluut. En ook
een bepaalde bravoure je ding doen.
En daarom vind ik juist alle faalverhalen heel leuk. Want het zijn allemaal dingen waardoor je later leert... oh, wacht even, dit moeten we anders doen. Ja. Of weet je, juist een setting met zo'n catwalk dat je weet... Okay, dus als er rumoer is en allemaal gedoe omdat mensen te laat komen... ja, dan moeten we dus blijkbaar een act daar plaatsen... waardoor we dan daarop in kunnen gaan en kunnen zorgen dat het wel gewoon...
Ja, weet je waar ik bang voor ben? Dat als wij te klinisch gaan werken, dat ons werk ook klinisch wordt... en dat daardoor ook zeg maar de charme van wie wij zijn en wat wij eigenlijk goed kunnen, dat verdwijnt. Ik besef en ik begrijp wel dat een stukje professionaliteit... dat moet je hebben, want anders kan je ook niet groeien. Maar ik wil ten alle tijde waken voor, ik noem het even nu een beetje, die kamikaze-achtige werkwijze. Dat werkt voor mij echt het allerbeste. Hoe gek dat ook klinkt. Want dat straal je ook weer uit in je werk.
Ja, ja.
Dat komt terug in...
Maar overigens, waar jij zegt, weet je, waar buitenstaanders van denken, dit is niet gezond. Ik weet van Tineke Schouten, nou die doet toch echt iets heel anders dan jullie doen. Althans... Eigenlijk valt het ook wel mee, want die maakt ook gewoon sketches over bepaalde types en die vult ze in. Alleen, het is een hele andere invulling. Maar die vrouw die heeft de afgelopen 40 jaar, vanaf 1984, heeft die 26 shows gemaakt. Die was ook altijd gewoon, in mei stopte de laatste show en in september ging ze op pad met de nieuwe. En die stond eigenlijk ook al zo goed als zonder try-outs.
Ja.
Dus die pakte ook gewoon één zomer om te schrijven en alles te maken en door.
Ja.
Ik denk dat het ook wel gewoon een ding is van iedereen die dit doet. Dat we allemaal ook niet gemaakt zijn om heel erg ver vooruit te werken en het al te...
Nee, ik denk het ook niet.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is ook te vinden op YouTube. Bij het grootste deel van de afleveringen is namelijk ook video beschikbaar. Je vindt een linkje in de show notes van deze aflevering. En als je Elektra zoekt op YouTube, abonneer dan ook even op het kanaal. Dat kost je niks, maar het helpt wel om Elektra te laten groeien.
Wat zijn dingen die, als jullie nu, weet je, hebt deze tour gedaan... en dat zijn allemaal gewoon grote mooie zalen, alles goed geregeld... en jullie hebben een hele technische ploeg mee die alles zorgt. Wat zijn er dingen waarvan je denkt, oh ja, dit weten we nu... hoe we dit aan moeten pakken door fouten die we 15 jaar geleden hebben gemaakt... of 15 jaar fouten, maar die we 15 jaar geleden gewoon zelf uit hebben gevonden... waardoor we dit nu aankunnen. Want dat is ook wel, doordat je al dit soort dingen doet... En in buurthuizen en weet ik wat. Je wordt ook gewoon gehard. Ja. En je weet ook wel, okay, kom maar. Gooi maar rare shit op me en ik kan het wel regelen.
Ja, op zich, nee. We zijn vooral, het is niet zo dat wij heel erg vaak hebben gefaald. Waardoor wij, en zeg ik niet specifiek bij dat, het gebeurt natuurlijk wel eens. Maar het is niet zo dat wij heel erg zoiets hebben van, hey, dit moet nu echt veel beter. Maar we proberen wel gewoon heel kritisch te zijn om gewoon nog veel beter te worden. Dus niet genoegen nemen met alleen maar haha. Maar ook gewoon dat er een goede achterliggende gedachte achter zit. Dat de overgangen nog soepeler verlopen, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is meer vanuit technisch perspectief. Maar wij falen echt wel gewoon genoeg nog. Want anders begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt. Er gaat heel veel mis. Er ging heel veel mis. Wij hebben echt wel heel veel dingen onder de loep genomen... om te zeggen van, dit moet je gewoon niet doen. Want even los van of dat falen of niet falen... hoe je het, geef het maar een stikken. Dit is gewoon, hiermee kan je niet fijn werken. Dat werkt gewoon tegen je. En die dingen hebben we echt wel eruit gehaald.
Ja, maar dat waren het dan vooral technische dingen, denk ik, toch?
Het zit ook in een aanvraag krijgen, nee, maar, en denken dit moeten we niet meer doen.
Ja, het is ook in de niet alleen maar in de show zelf, maar ook in de dingen daaromheen. De voorbereiding van zo'n show, hoe pak je de dingen aan, waar wil je het over hebben?
Ja, dus vooral dan de technische dingen.
Ik bedoel niet de technische dingen, ik bedoel gewoon ook alles gewoon eromheen.
Ik ben heel bang dat jullie gaan matten zo meteen.
Nee. Ja, ik zit echt erover na te denken wat dat dan bijvoorbeeld zou kunnen zijn.
Oh, nee, maar... ik kan jou nou 50 dingen opnoemen die verkeerd gingen en die wij nou gewoon simpelweg beter doen. Echt letterlijk 50 dingen.
Ja. 1. Ik ga meetellen.
Voorbereiding.
Ja.
En de voorbereiding dan, of het nou op script gaat of op welke technische dingen. De juiste mensen om ons heen verzamelen met de juiste gedachten. Voorheen waren het gewoon, werden ze geselecteerd op gezelligheid. We moesten gewoon vrienden mee. We wilden eigenlijk maar vrienden meenemen. Dat doen we nu ook niet meer. Dit zijn er al 2. Nog 48.
Ja. Nee, het zijn ook dingen, weet je, net als zo'n stelletje wat jij noemt. Daar voel je, nu neem ik aan, heb jij gewoon de kennis van, oh wacht even, ik voel nu, dit gaat te ver. Ja. Nu moet ik hem hier afkappen. Maar ik kan me voorstellen dat er 10 of 15 jaar geleden... dat er wel situaties zijn geweest waar je dan wel te ver gaat. Zodat je nu weet, oh wacht even, nu moet ik hem hier afkappen. Tuurlijk. Dus daar ben ik benieuwd naar. Weet je wat? Wat zijn dingen die vroeger misschien wel zijn gebeurd... waarvan je nu weet, oh dat moeten we nu gewoon niet meer doen. Bijvoorbeeld zo'n geval, heb je het... Weet je nog shows te herinneren waarbij je vroeger wel te ver bent gegaan... Want dat is ook, je staat, weet je, zeker de sfeer dat je zegt, weet je, wij staan met z'n tweeën of met z'n vieren. Je kan heel veel onderling maken. Dat geeft ook het zelfvertrouwen dat je naar je publiek heel veel kan maken. Terwijl er misschien ook iemand zit die denkt, ja, hey, ik zit hier met mijn vriendin. Mm-hmm. Doe even relaxed, gast.
Ja, het is zowel nogmaals op het podium als daarbuiten. Maar als het achter een podium gaat, als ik over mijzelf mag spreken, inderdaad. Om dat soort shit te verkopen, ik reageer bijna niet meer op mensen. Zeker niet als ze zo al een uur... Op een gegeven moment reageer ik gewoon niet meer. Dus hoor je dat diegene... Er zijn ook vaak altijd dezelfde die je dan gedurende de show altijd hoort. Ja, daar reageer ik gewoon niet meer op. Dan weet ik al van, oké, die zet ik dan ook buitenspel. En dan weet ik dat ik daar geen... Want als ik daarop ga reageren, ik ga hem helemaal afmaken en die wordt gewoon gek.
Ik vind wel dat je, als het nodig is om te reageren, dan vind ik wel dat je moet reageren, maar niet... te veel aandacht moet geven.
Nee,
dus je doet
dat
één keer. Hè, en dan heb je degene even de mond gesnoerd. Of dan is de reactie... Dus dan is die counter bijvoorbeeld supergoed. Waardoor hij ook zoiets van... Nu is het leuk geweest. Maar de tweede keer, de derde keer op diezelfde persoon... Dat zou ik ook nooit doen.
Nee, negeren is wat dat betreft ook reageren.
Ja.
Ja.
En dat is
vaak
nog veel vervelender voor ze. Want ze willen aandacht. Mm. En als je ze die niet geeft... Ja, dan...
ja, ik ben ook van mening dat je diegene echt niet te veel aandacht moet geven. Dus voor mij is het dan 1 keer, 2 keer.
En heb
dan
je
is het ook gewoon leuk geweest. Want je moet niet de show laten afhangen van...
Nee, absoluut niet. Wat is het raarste wat iemand wel eens geroepen heeft of gezegd? Of waardoor je dus denkt, oké, deze gaan we...
Oh, dat.
Iemand had een fluit bij laatst.
Ja. Een fluit?
Ja, gewoon een fluit.
Een fluit. Een fluit. Ik hoorde altijd een fluit.
En die zat gewoon...
De fluit.
Bij een punchline zat hij ook gewoon mee te fluiten. In plaats van te klappen zat hij te fluiten. Waardoor het op een gegeven moment... dat begrijp je gewoon niet.
Die moet je niet gaan... ik geloof dat ik tussen een switchmoment hoorde van... Ik zit tegen... Iemand zegt, maar ja, iemand heeft de hele tijd een fluit. Dat is ook trouwens ook een mooie. Ja, en dat vertel jij mij. Wat wil je dat ik doe? Zorg dat iemand het podium of het publiek ingaat. Dat ze die personen of eruit halen of vragen of ze die fluit wegdoen. Fluiten tijdens een show is fucking ziek.
Ik heb bijna 300 afleveringen gedaan. Ik heb nog nooit iemand gehad over iemand in het publiek met een fluit.
Afgelopen 4 jaar kan ik me 1 keer herinneren dat er 1 iemand in het publiek zat... Die reageerde met een reactie kwam die gewoon echt totaal nergens op sloeg. En waardoor wij ook gewoon even moesten stoppen. Omdat diegene die wilde gewoon de aandacht grijpen. En dat was toen, we hadden op een gegeven moment een act waarop er op de achtergrond een soort van spirituele muziek klonk.
Mm.
En toen vond 1 iemand het nodig om ergens in de volgende rij te stoppen en te zeggen van... Hey, dit is niet toegestaan, het geloof. Jullie maken misbruik van islamitische...
Ja, maar dat is... dat klopt. Maar dat ging het... Weet je wat daar de reden van was? En daar kan niemand mij van afhouden. Dat was een Turk. En wij gingen zo los op Turken. Hij kon dat niet meer hebben. Dus zei, dit is niet toegestaan.
Nee, Galit.
Dat was een Turk. Ja, 100%. Ja, maar dit was een Turk.
Nee, ik zeg niet dat het geen Turk is. Want het was op de act van de Motivep. Het was Motivator en er was energy op de achtergrond. Dus dat had niks met Turkse achtergrond te maken?
Nee, niet met Turkse achtergrond, maar hij bij de Turkse scènes was hij al niet... hij vond dat niet leuk.
Maar hij, in ieder geval, hij greep in bij de act van... Dat er in ieder geval,
ja, omdat hij toen een soort van handvat
ik moest
had.
Dan, ik kwam dan echt met alleen maar open deuren en allemaal cliché-achtige, motiverende praatjes. En op de achtergrond klonk spiritueel en had ook niks met energy te maken. Had ook helemaal niks met het geloof te maken. Maar goed, diegene die was in de veronderstelling dat het wel zo was. En die vond het nodig om op te staan en te zeggen... Halt, hier moet ik... nu ga je te ver. Ja.
We staan ook echt.
Ja, hij ging echt staan. Hij is ook daarna weggegaan.
Toen heeft hij hem ook vervolgens afgemaakt.
Ik heb ook gezegd, ik weet niet meer precies wat ik zei... maar hij zei, stop, dit is niet toegestaan. Ik zei, je bent gek, man. Ik zei, wie ben jij om tegen ons te zeggen wat toestaan? Ik zei, ga zitten of ga weg. Eén van de twee, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Dit is niet toegestaan wat jij doet. Dat is niet toegestaan. Het is weggegaan, hij is weggegaan. En een vrouw is... een bejaarde vrouw... om maar nabij de 80... die is nokkie gegaan bij ons tijdens de show... Dat was ook heel apart.
Ja.
Die is gewoon echt letterlijk knock-out gewoon wel. Knock-out gegaan.
Toen moest ze wachten tot die
en zij zat in de voorste rij. Dus wij zagen haar baf en het ging echt hard. En dat was een oude vrouw, mensenpaniek. En toen zijn we wel echt even gestopt.
Ja, je kan echt in de flow en gewoon een super goede scène en tof en alles. En op een gegeven moment... en op een gegeven moment hoor je, hè, dat voel je dan.
Ja.
Nee, maar we zagen het ook. Ja, het eerste rij
zie je van mensen opstaan en ergens naartoe. En toen zag van, ja, dit gaat niet goed. En toen zijn we even gestopt.
Toen hebben we even een paar minuten op het podium gezeten. Zonder iets te zeggen. En toen gingen we even langs in de
ook
coulissen.
Ook wel gelijk een punchline gemaakt die hier gewoon goed viel.
Ja, en toen we terugkwamen hebben we ook gelijk...
Die paste.
Ja, toen hebben we ook gelijk inderdaad over de situatie. En het is uiteindelijk goed gegaan met haar.
Ja. Dat vind ik altijd... Ik heb het ook wel gehad. En nog niet zo lang geleden had ik het in Nijmegen. Die vrouw die bleef zo lang eigenlijk onwel in de zaal. Op een gegeven moment, oké, dan gaan we eerder de pauze in.
Ah, oké, ja.
Maar daarna ook, dan moet je weer terugkomen. Ik vind dat het zo lastig... Ja, je moet een grap maken om wel weer bij iedereen ook gewoon de spanning eruit te halen. Mm-hmm. Maar het is ook eens, oké, wat kan wel, wat kan niet...
Nou, dat denken wij dan niet. Tenminste, ik heb dat dan niet. Ik denk niet wat er kan wel, wat kan niet. Eerst het beste wat er in me opkomt, dan knal ik er gewoon uit. En vaak is dat dan op het randje of het er net onder of er net
maar
over.
Maar bij ons dingen over het randje, die zou je niet zo snel vinden bij ons. Omdat het allemaal, het is best wel, zeg maar, voor iedereen nog geschikt wat wij maken, zeggen, schrijven en doen. Dat is allemaal... Ja,
we doen gewoon... het er niet om, zeg maar. Laat het daar...
Nee, maar dat maakt ook al een heel verschil, vind ik.
Het is ook zelfs best wel kindvriendelijk.
Als je iets hards zegt, dat kan best, zolang je niet de intentie hebt om iemand echt te beledigen. En dat voelen mensen over het algemeen ook wel, wat de intentie is, ja of niet. En dan kan je echt wel veel zeggen. En ook of over iemand in de zaal, of ook wel over een groep of een weet ik wat.
Mm-hmm.
Alleen als mensen daaraan gaan twijfelen, dan wordt het raar. Want dan denk je, oké, nu ben je gewoon naar.
Ja, nee, daar moet je het aan alle tijden voorkomen natuurlijk. Ja, het is leuk om nu even na te denken over alle dingen die misgaan.
Grof zijn, dat zijn we dan niet. Maar naar is inderdaad misschien het juiste woord. Dat je op een gegeven moment net iets te ver op een persoon doorgaat.
Ja.
Ja, maar dat is lastig om te meten, hè? Hoe ver...
Ja, dat is ook lastig.
Ja, maar het is ook al... Nou ja, bijvoorbeeld met zo'n Turkse scène. Ja, je kan er één iemand bij hebben die Turks is... die denkt, dit vind ik echt niet kunnen.
Ja.
Terwijl er iemand naast zit die ook Turks is... die denkt, ja, super grappig.
Nee, dit was letterlijk... Hij was de enige in de zaal die er zo over dacht. Want dit was echt...
Nou, enige ooit ook gewoon. Ooit. Want dat was echt zo...
Maar feitelijk zat hij er ook gewoon volledig naast. Die dacht even de kennis te hebben... en het beter te weten dan... Maar goed, die sloeg de plank volledig mis gewoon. Echt, dat sloeg echt helemaal nergens op. Ja, iedereen ook zo. Hè? Ja, maar zo. Je hebt soms van dit soort gekken die zitten ertussen.
Ja, nou ja, dat maakt het ook leuk. Dus dat maakt het leuk, maar dat het af en toe is, gelukkig.
Ja, maar het kan eigenlijk niet, man. Want je kan, voor hetzelfde geld maak je gewoon zo'n hele show kapot. Het is maar dat wij er gewoon goed mee omgingen. Want we hebben daar toen gewoon echt gewoon een... Je zat er middenin en die staat gewoon midden in een act gewoon. Die wil dan gewoon even... iedereen aanspreken en zeggen van hier nu moet het stoppen.
Ik vind het sowieso bizar als één iemand in de zaal hardop gaat praten en denkt dat hij voor
dan ben je dan dat
begin januari kansloos. We deden een show ergens meerdere comedians ook en het was theaterweekend Dus dan mogen we zijn kaartjes met tientje. En iemand zit op het eerste balkon. De Marco Lopez was MC. Die was echt net 3 minuten bezig. Dus dat is ook gewoon even de avond opbouwen. En, ja, ja. En iemand vanaf het eerste balkon roept zo... Ja, komen die anderen ook nog? Of staan die in de file? Maar ik zei, hè, hoezo? Ja, nou, ik vind het niet echt grappig. Oké, gast, we zijn 3 minuten bezig. Ja.
En het is de MC ook. Kan me niet moet even de boel een beetje opwarmen.
En vervolgens is iedereen heeft nog wel opmerkingen over hem gemaakt. En dat, weet je, dat bouwde ook op. Want ik was de eerste. Ik heb het nog redelijk aardig gehouden. De tweede werd al iets heftiger. Uiteindelijk hadden we Marlon Kikke aan het eind. Die heeft hem echt wel gewoon goed afgemaakt. Dus ja, gast. Hou je bek.
Ja, klaar. Je roept het ook op jezelf. Het is, ik vind het altijd kansloos, maar mensen dat doen.
Kansloos. Even, dat gaat er bij mij niet in. Ik kan me niet voorstellen dat ik tijdens een show van iemand gewoon, gewoon dat probeer af te... Dat is echt onfatsoenlijk, gewoon respectloos en heel erg zwak begaafd vooral. Ik denk als je iets te zeggen hebt of doet dan na de show of voor de show, weet ik veel, stuur een mail of stuur een bericht.
Waar ik ook, wat ik ook vind kunnen, maar minder moeite mee heb. Ik heb maar een keertje eentje in. En ik heb het echt bijgehouden. Die heeft 0 keer naar boven gekeken. Die heeft 1,5 uur, nee, 1 uur en 3 kwartier, want we hadden toen misschien iets langs, heeft hij op zijn telefoon gezeten.
Oh, echt?
Ja, maar echt letterlijk. Die ging ook, denk ik, met tegenzin mee. Dat was een koppel, vergeet ik nooit. Die zat heel de tijd, of dat nou demonstratief naar zijn vrouw was, of vriendin, of naar ons toe was. Hij zat redelijk vooraan, aan de rechterkant van ons. Dat vergeet ik nooit meer. Die heeft gewoon 1 uur en 3 kwartier op zijn telefoon gezeten.
En hebben jullie er iets van, gezegd?
Nee, ik had daar niks van gezegd toen.
Ja, weet je waarom? Omdat je hebt ons te maken met scènes. Dus het moet dan ook nog net kloppen. Dus stel je voor dat je op iemand wil reageren. Dus ik en Galit zijn vaak bezig met interactie met onszelf. En dan kijk je soms even het publiek aan en ga je weer terug. Maar stel je voor dat er een moment is dat je interactie hebt. Een moment hebt dat je gaat praten met het publiek. Mm-hmm. Ja. Dan zou het eventueel kunnen, maar vaak is het zo, dan zitten wij midden in een act. Je kan moeilijk uit die act gaan en zeggen van...
Nee, bij hem heb ik er niet... Nee, maar hij deed
maar
gewoon heel de show lang.
Hoe is dit voor jullie? Als je dit de hele tijd... Ja, dat, gek van. Dat...
Ja, waarom ik dit heb onthouden? Ik ben enigszins erdoor afgeleid geweest, want mijn oog viel de hele tijd op hem. Ja. En op een gegeven moment was ik bezig en dacht ik, nu ga ik kijken en dan is hij aan het lachen. Want het is een fucking harde grap die we net hebben gemaakt. Heel de zaal, gewoon bijna staan van het lachen. Ja. En dan keek ik naar hem en ja hoor, gewoon op zijn telefoontje. Toen dacht ik, deze man is wel gek, joh.
Oh, dan staan we helemaal goed. Dan weet je niet van, dan ligt het niet aan mezelf en dan kan je gewoon verder gaan.
Nee, ik heb niet, daar heb ik sowieso niet of het aan mezelf ligt. Maar ik dacht gewoon van, nu doet hij. En hij heeft gewoon letterlijk zijn ogen niet van het scherm afgehaald.
Oh, maar dat is, en dat hoor ik van iedereen en ik heb het zelf ook. Als je een hele zaal hebt die lacht en er zit 1 iemand op rij 1 die niet lacht, dat je die hele zaal doet er eigenlijk niet, dat je toch alleen maar bezig bent met diegene die niet zit te lachen.
En dan op een gegeven moment dan leer je, want dat kan, althans op mij kan het invloed hebben. Ik heb inmiddels geleerd van diegene moet ik gewoon de rest van de show niet meer aankijken. Ja. Ik focus me op die mensen die helemaal stuk gaan.
Oh, ik kijk die juist heel lang aan. En dan voel je ze wegkijken, worden ze onzeker. Dus zo van, dan kijk ik maar van, oh, jij lacht niet, is goed. Dan blijf ik je ook gewoon aankijken ook. En dan kijken ze weg.
Precies tegenovergestelde van wat ik doe.
Ja, maar ja, dat is wel weer het leuke. Als je met tuurlijk,
tuurlijk,
bent,
tuurlijk, tuurlijk. Ik vind het bijzonder.
Ja, ik wist ook niet hoe dat jij diegene niet meer aankijkt.
Ik focus me vooral op de mensen die...
Dit is een soort good cop, bad cop systeem.
Nee, want diegene die keihard gaat, die hoef ik me geen zorgen over te maken. Die hoor ik wel dat die helemaal losgaat. Ik moet jou aan het lachen krijgen, want dat wordt voor mij een uitdaging. En soms lukt het ook, hè. Dan zie je ze sceptisch kijken. En op een gegeven moment denk je man, ik ga los. Dat doe je door juist om ook gewoon oogcontact met zo'ngene te zoeken.
Ja, en dat is voor mij op een gegeven moment een keerpunt. Dus dan doe ik het een paar keer. Hè? Wat Galit doet, dat hanteer ik even. Maar als ik merk van, als jij zelfs deze punchline niet goed vindt, wacht even, dit is universeel. Hier moet jij wel om lachen. En hij lacht er nog niet om. Dan weet ik van, oké, die ga ik niet meer aankijken. Ik ga hem nu focussen op anderen.
Ja, maar ik vind het sowieso bijzonder.
Het heeft geen zin.
Nou ja, dat ook. Maar nog even los van alles wat het met jou doet als je op podium staat. Maar ik vind het ook gewoon asociaal naar de mensen om je heen. Ja. Weet je, als je er niks aan vindt, prima. Maar dan loop naar buiten, ga je in de foyer zitten, haal een kop thee, klaar.
Maar dat betekent dus, Galit, dat jij dus diegene... Je zag dus iemand die vrijwel de hele show op zijn telefoon zat en zag geinig naar beneden zat te kijken.
Nee,
dan
van
ook de hele show op hem gefocust?
Nee, die van de telefoon vond ik gewoon echt... Ik vond het oprecht bijzonder.
Maar heb je wel eens gehad of het gevoel gehad van deze heeft de hele show niet gelachen?
Nee, daar heb ik niet. Ik merk van, deze lacht niet. Die kijk ik fuck King, Lang, Aangoya. Holla, ik hou mijn ogen niet van diegene af. In die, als ik het zie. Maar daarnaast ook voor mij klaar. Hè. Het is niet dat ik dan iedere keer... Dus stel, wij zitten in een scène. En ik weet van, nu komt er een grap aan. Dan gaan mensen helemaal los. En dan kijken en dan zit diegene niet neutraal te kijken. Want daar heb ik geen moeite mee. Nee, die zit sceptisch te kijken. Dan gaan mijn ogen niet van zijn ogen af of van haar ogen. Dan blijf ik kijken en dan wordt het een spel wie het langst kijkt. En ze verliezen het. Waarom? Want jij bent degene die... Het zou raar zijn als diegene dat zou winnen. Want jij zit op het podium. Andersom zou ik het verliezen. Mm. Want als ik als publiek zit, heb ik niks, geen macht in. Ik heb de macht over jou op dat moment. Mm. Want ik ben aan het woord, jij zit alleen maar te kijken.
Uiteindelijk is het gewoon wel... Ik ben echt van... Ik heb veel sport gedaan. We hebben heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen uitgeprobeerd. Maar het op podium staan als cabaretier... Om mensen aan het lachen te maken. Is het moeilijkste wat er bestaat.
Daar weet je alles van. Het is echt moeilijk.
We hebben voor hele hete vuur hebben gestaan. Maar als comedian, ja, cabaretier... Dat is echt...
Maar tegelijkertijd is het ook het mooiste wat er is. Ja. Dus het heeft geen middenweg.
Ik hoorde die Poolse jongen. Ik weet zijn naam even niet. Die is nu ook echt lekker bezig. Die ook heel veel interactie met...
Korhoebe.
Hoe?
Korhoebe.
Korhoebe. Ja. Die hoor ik... Ja, half Pools in. Dan zag ik een stukje voorbij komen. En die had perfect omschreven. Die zei op een gegeven moment... Het is net... op podium staan is net als... is constant verdrinken. En als je op een gegeven moment even boven water bent... En het publiek gaat helemaal stuk... Dat is weer even, dan heb je adem en dan ga je weer. En dan op een gegeven moment ga je weer verdrinken. Je bent aan het struggelen. En dan heb je een grap en dat is weer even ademen. En je moet het constant van die. Je moet het constant van die grappen moet je het hebben. Ja, dat vond ik, dat klopt.
Al mag ik wel hopen dat als je ervaren bent, dat je goede zwemmer bent.
Hopen.
Want op een gegeven moment is het wel zo dat wanneer je in het water ligt... Kijk, in het begin heb je dat. Want je materiaal is... Je bent afhankelijk van je materiaal wat je hebt gemaakt. Want je denkt dat gaat goed vallen of niet. Maar ik heb wel zoiets van, als je het op een gegeven moment 25 keer hebt gezien... Dan vind ik het ervaar ik het niet als een verdrinkproces.
Nee,
dan is het gewoon van...
Daar heb je helemaal gelijk in. Het is echt, ik heb het nu echt over die eerste...
Ja, nee, maar er zijn wel artiesten. Dat weliswaar niet comedian.
Ja, omdat ze
Hazes heeft dat ook gewoon heel zijn leven gehad en zo. Er zijn wel mensen die gewoon... Die wel elke keer dat verdrinken moment ervaren.
En het is heel tegelijk nerveus was die altijd.
Bij ons is het een voordeel en een nadeel dat wij het publiek wat bij ons naar ons toe komt, die weet al, die kennen ons van de bordnootjes, ja. die kennen de personages en maar je hebt ook comedians die gewoon zeg maar waarvan hun werk niet bekend is en op een gegeven moment gigs moeten gaan doen en iedere keer zeg maar te maken hebben met het publiek dat ze niet kent en ze zich iedere keer moeten gaan bewijzen.
Ja, dat is echt een hel. Want dan moet je elke keer dat verdrinkproces tegenvechten.
Ja,
ja maar dat is... Ik heb zalen waar nu meer mensen komen die mij kennen. En inderdaad zalen waar mensen komen die mij totaal niet kennen. Die hebben in het boekje gezien en denken, maar leuk.
Ik heb daar zo een respect
dat
is, voor.
Dat zijn lastige. En dan merk je ook echt wel als mensen komen die je kennen.
Sorry.
Maar toen jullie begonnen... Nou, goed, jullie hadden natuurlijk de achtergrond met filmpjes... waardoor er al sneller misschien mensen kwamen die jullie kenden.
Ja.
Maar... zullen er ook mensen gewoon mee zijn genomen door vrienden.
Mm.
Die zeiden, we gaan hierheen, dat is leuk. Die ook geen idee hadden.
Ja, klopt.
Anders dan dat je nu gewoon een hele zaal hebt waar iedereen jullie al kent.
Maar toch hebben wij daar wel echt enorm geluk in gehad. Wij hebben niet volledig momenten gehad dat het echt gewoon... Nee. Dat je structureel tegen mensen speelt die jou niet kennen. Daar hebben wij wel echt oprecht geluk mee gehad.
Maar tegelijkertijd is het ook een nadeel. Want heel veel van je werk kennen de mensen al. Waardoor je iedere keer wel weer gewoon vernieuwd moet gaan zijn. Dus we hebben sketches op beeld. Mensen verwachten dan wel, zeg maar, wanneer je live speelt... dat ze dan iets geheel nieuws krijgen.
Ja.
Heb je? Dus dat is ook weer een nadeel.
Ja, maar ja, het voordeel is ook weer... als je een typetje doet, dat komt het podium op.
Dan hoef je niet met
die
ze
kennen. Dan denk
je,
vet, het is deze.
Nou, sterker nog, wij komen soms met bepaalde typetjes op. Ja. Dan ben je een minuut, anderhalf kwijt dat mensen... Je hebt nog geen woord gezegd. Je komt gewoon op, mensen gaan keihard lachen. En dan krijg je gewoon een staande ovatie. Of je krijgt een applaus. Terwijl je nog gewoon alleen bent opgekomen. Dat komt door die... video's die de mensen...
En dan moet je voorstellen, dan zit er een vrouwtje tussen van 60... een witte Nederlandse vrouw, die zit er dan... Die heeft gezegd,
wat is dit?
Waarom lachen ze nu?
Ja. Dan komt een man met een pruik op en ze gaan stuk. Wat is dit?
Snap je? En als er dan net iets te veel van dat soort mensen in je publiek zitten... dan, ik hoef jou niet te vertellen, dat het steekt elkaar ook aan. Hè? Als je een koppeltje hebt waarvan eentje super droog zit en de andere die is daar wel gewoon gekomen om te lachen. Omdat diegene naast haar of hem zit en niet lacht, heeft dat ook invloed op degene die ernaast zit. Die
gaat absoluut.
Net iets, maar als diegene naast jou echt een aanstekende lach heeft, dan gaat diegene die ernaast zit, die gaat dan ook ietsjes harder en zo.
Ja, nou ja, dat is het hele idee.
Ja.
Dat ze elkaar aansteken.
Ja, dus, precies. Tuurlijk.
Er zijn ook onderzoeken naar gedaan, toch? Naar dit soort taferelen.
Oh, ongetwijfeld. Maar ja. ik hoef er geen onderzoek voor te lezen om te weten. Nee. Hebben jullie in corona doorgespeeld?
Of nee.
Nee. Oh, oké. Okay.
Nee.
Want daar merkte je het heel erg. Want dan was natuurlijk alles verspreid.
Ja.
Ja, dat is zo kansloos.
Nee, dat hebben wij niet gedaan omdat ons werk daar ook niet naar is. Kijk, als je stand-up doet, dan kan je nog een soort van...
Maakt het ook niet makkelijker, hoor.
Nee, daar heb je gelijk. Maar om hele verkleedpartijen te gaan doen...
Ja,
dat gaat ook niet werken. Want wij moeten het echt hebben van onze verkleedpartijen. En wat spelen we? 22 typetjes.
Ja,
in een uur en drie kwartier. 22 verschillende personages. Met z'n tweeën. Dus hij doet de 11 en ik doe de 11.
Ja, het lijkt me een voetbalwedstrijd.
Ja.
Wat is... En dan hebben we het waarschijnlijk gewoon over de allereerste jaren. Wat is het kleinste publiek waar jullie ooit voor hebben gespeeld?
Die bioscoop in Venlo.
Als borrelnootjes?
Ja.
Waar zei je?
Bioscoop in Venlo.
Bioscoop?
Of Venrij. Venlo of Venrij?
Ja, dit waren gigs, hè. Dit waren dan snabbeltjes.
Nee, maar dat is jouw
vraag. Of heb je het echt over theater?
Nee, gewoon in het algemeen. Gewoon alles. Ja, alles telt.
Ik geloof dat toen...
Want als ik hoor bioscoop in Venlo...
Ja, maar dan zaten er 25, 30 man, hè.
In de zaal?
Nee, ik heb het verkeerd.
Utrecht.
We hebben in Utrecht voor 12 man gespeeld een keer.
Voor 13,
14 man. Ja. Dat hebben we een keer gedaan.
Maar het was ook een bewuste, geselecteerd groepje was dat eigenlijk wel zo.
Wat was de setting?
Het moest voor een jongerencentrum zijn. Het was wel echt gewoon een klein podiumpje waar 150 man op zouden kunnen.
En waar in Utrecht was het?
Dat weet ik niet meer.
Nee. Ik kom uit de buurt van Utrecht.
Ja, ik weet, Overvecht.
Het was van een jongerencentrum. Jongerencentrum. En die hadden dan ergens... Zij zaten in Utrecht of in Overvecht, het Kanaaleiland.
En ze hadden zo'n kunstpodium.
Dat zaaltje was ergens elders. Dat
ja,
was,
okay.
En wij dachten, ja, oké. Okay,
kwamen die bezoekers van het jongerencentrum. Die
maar daar is iets misgegaan. Dat moet, want er zaten 12 man. En van die 12 man waren het 6 volwassen, waarvan 4 van die daar werkten in het centrum. En er waren 4, 5 kinderen die dat wel hadden meegekregen. Mm. Ik denk achteraf, het is nooit bij ons bevestigd, maar zij hebben dat gewoon niet gepromoot of zo, denk ik. Jawel. We kwamen eraan en er stonden 12 man.
Dat was best leuk op zich, hè? Maar het waren ook maar 10 minuten, hè?
Nee, langer. Nee, het was bijna een half uur hebben we toegespeeld.
Ja, wel?
Ja. Zeker 25 minuten, half uur hebben we toegespeeld. Maar het was wel, wat je zegt terecht, het was ondanks dat, was wel leuk.
Ja,
maar wij zeiden het ook.
Wij zeiden
ook op een gegeven moment, oké, wij kwamen binnen, wij zagen dat. Toen zeiden wij ook gelijk van, wij gaan nu niet een show doen. Het wordt gewoon een huiskamersessie met jullie. We gaan gewoon gezellig. En zei, kom maar alvast naar beneden. Dus er zaten er 3 of zo iets boven. Dus kom maar naar beneden. Toen hebben we gewoon letterlijk een soort van huiskamersessie gehouden.
Ja, alsof ze... Want ik kan me nog herinneren dat ik toen... dat we de Badahari act hadden gedaan.
Ja.
Maar dat die Badahari dan ook gewoon precies... Alsof die in je huiskamer zat. Dus dat ging gewoon... Kon je freestylen met Badahari.
Ja, op een gegeven moment... Na 10 minuten kenden we ook alle namen van die mensen die daar zaten. Dus dat was denk ik... Qua aantallen lang antwoord trouwens... 12 man. En we hebben voor 12 man gespeeld.
En wat theater betreft denk ik 100 man.
Oh, maar dat
nee
joh,
theater hebben we 100 man, ja. Onze eigen show.
Was dat een jaar? 200 man, max. Max Ude.
Oh, zo dat we...
De allereerste keer. Niet
en was dat aan het begin van de show in Ude of aan het eind toen er al mensen weg waren?
Ja, nee. Het was aan het begin en daarna bleven er 60 over.
Terwijl we daar eigenlijk, het is precies tussen waar we eigenlijk vandaan komen. Dus Galit komt uit Os en ik kom uit Veghel.
Ja, maar het was eigenlijk een thuiswedstrijd voor ons moeten zijn. Ja. Maar dat was niet.
Maar ook die was toen volgens mij ook slecht gepromoot. En we zaten toen... We hebben daar wel van geleerd. Het is
en het
niet
grootste
helemaal gegaan zoals het eigenlijk
wat
zo
wat we hebben gehad, want het is ook leuk hè, is 2000 in één zaal. AFAS... Circus Theater AFAS, geloof ik 19.
Oh, Scheveningen. Oh ja.
Ja,
die.
Ja,
oh ja, dat is een hele grote bak.
Nee, 19 zoveel. Ja. Nee, trouwens Antwerpen. Helemaal vergeten. Antwerpen hebben voor meer dan 2000 man gespeeld. Ook raar trouwens om in België te spelen. Dan heb ik eigenlijk wel een andere vibe.
Ja, wat is jullie ervaring met België?
Goeie. Echt goeie.
Zij zijn nog minder gewend. Dus zij hebben nog minder ervaringen met wat theater betreft. Het publiek dan.
Ja. Ja, waar merk je dat in?
En ik denk dat zij... dus Nederlands praat gewoon sowieso Nederlands in de show, maar praat ook Marokkaans. En zij beheersen misschien nog net iets beter dat Marokkaans gedeelte.
Ook. En ze hebben het gebrek aan alternatief.
Ja.
Want er zijn geen bolnootjes in België.
Tekortkoming.
Je hebt wel een stand-up comedian, maar je hebt geen bolnootjes in België.
Nee, ik zit heel hard te denken en ik kan niet op zijn naam komen. Mijn jongen speelt al heel lang.
Ja,
Die vollere jongen, die is nu best wel.
Ja, Kamal. Maar nee. Ik bedoel nog een ander.
Arbi. Larbi.
Arbi El Ayashi.
Ja.
No,
maar ja, er zijn meer
sorry, ik kan niet op
stand-ups.
Je naam komen. Nee. Het is allemaal stand-up inderdaad.
Ja, het is allemaal stand-up.
Want die feedback krijgen wij ook. En dan zeggen we van, oké, als we vragen van, oké. En voor ja, wat jullie doen, hebben we niet.
Bedoel je Jawed? Jawed Soufi?
Nee, ook niet.
Belg, oké.
Het is een Belgische jongen. Hij heeft, denk ik, 2007 tot 2015 gespeeld. Toen is hij een tijdje uit geweest en nu speelt hij weer. Nou ja, maakt niet zoveel uit.
Ja, ik weet het
Ik ken
de Arabi, had je? Kamel.
Volgens mij heet hij Moussaoui of zo. Kan dat kloppen?
Moussaoui of Moussaoui, ja. Klopt.
Ja, toch?
Ja.
Ik denk het. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit.
Nee.
Maar, dat dacht ik net ook nog aan. Want je zei, stuur dan achteraf een mail of een ding.
Ja.
Hebben jullie wel dingen achteraf gekregen dat mensen dan nog...
Officieel?
Nou ja, of officieus of...
Dan was het eerder advies. Advies, maar we hebben nooit echt gehad van... ik wil mijn geld terug of het was mijn geld niet waard.
Ook in advies. Ik bedoel, dat gebeurt
wel. Ja, advies. We krijgen best wel veel DM's wat advies betreft.
Over een theatershow?
Ja, over een theatershow.
Het is vaak goed bedoeld, maar soms zitten er ook dingen tussen dat je denkt...
Ja, ik kan me niet voorstellen.
Maar krijg je zoveel berichten, zoveel... Soms dan onderschep ik wel eens dingetjes en dan is het van... Zou je alsjeblieft rekening houden dat er ook kinderen van... 8 bij jullie zo zitten. Ja, en die vinden het bijvoorbeeld eng wanneer je een pistool trekt. En dat soort adviezen krijgen we dan. En voor de rest was het helemaal super. Oh, en we hebben echt genoten. En mijn kinderen hebben genoten. Maar ik moet wel zeggen, dat was nog best wel eng en spannend. Ja, maar goed. Dat hou je altijd wel, man. Je kan het nooit perfect doen. Nooit.
Maar
dat
ook
kan
daarin
niet.
Heb ik ook, als ik naar mezelf kijk, vind ik het net zo kansloos eigenlijk. Ik heb, als het om kinderen gaat, heb ik dan nog een beetje... Dan wil ik het nog nuanceren. Maar om advies te geven aan... Een theater maken waar jij dan de volgende dag dan gaat uittikken en dan gaan zeggen, ja, dit moet je zo. Dat vind ik ook kansloos. Wallah, dat vind ik kansloos. Dat vind ik, ja, advies. Wallah.
Ja, weet je hoeveel, is dat kansloos?
Weet je hoeveel moeite wij insteken om zo'n show te schrijven? En dan komt een Pipo die een uur en drie kwartier daarna zegt en die gaat met jou zeggen van, je moet dit niet zo doen en je kan beter zo dit doen.
Nee, die zeggen niet van, je moet het zo doen, maar... die had het misschien iets anders gewild. En of dat we bijvoorbeeld rekening kunnen houden met... het minder zweren tijdens het show. Dat soort dingetje. Of houd er rekening mee met... maar goed, je weet toch. Ik heb liever dat je het op die manier doet.
Ja.
Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar ik heb liever dat je het op die manier doet... dan maar, dit zijn twee
dingen natuurlijk. Je kan zeggen, joh, kunnen jullie wat minder vloeken in de show? Of je kan zeggen, hey, die en die scène, zou je daar dit... Dat vind ik altijd bijzonderder als mensen echt
nee,
inhoudelijk...
Nee, nee, inhoudelijk nooit.
Als je dat doet, dan ben je gewoon een psychopaat. Nee, dan ben je echt gek als je dat doet. Om er inhoudelijk te gaan bemoeien van... Nee, je kan beter dit zus doen zo. Dan ben je echt gewoon ziek als je dat doet.
Of ja, die zijn er. Die zijn er van, die moet hij de volgende keer gewoon skippen. Of skip dat.
Dan ben je echt gek.
Nee, maar dat is, kijk, ik weet gewoon. Je kan nooit iedereen voor de volle 100% pleasen. Is onmogelijk.
Nee, maar dat betekent niet dat dan mensen maar de vrijheid mogen voelen om ongevraagde adviezen. Er is niks ergens dan ongevraagd advies, hè. En dan heb ik niet over als het gaat om het dienen. Als het om gaan dienen, dan zitten daar ook weer regels aan verbonden. Want dat moet je ook niet op die manier doen. Maar ik heb het echt over gewoon advies geven over stukken in een show en zo. Dan ben je, dat is echt ziek. Zou jij dat doen? Zou jij de moeite gaan nemen, niet eens de moeite, zou jij in je hoofd halen als je ergens bent geweest en zeggen van, hey, ik was gisteren bij jouw voetbalwedstrijd.
Ik zou het inderdaad niet doen, maar ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn die dat wel gewoon willen doen. Ja, ik zou het zelf nooit doen, gewoon. Jij weet zelf, ik zal nooit een deel
ja, de moeite nemen. Als ik iets niet zou doen, dan kan ik het me ook niet voorstellen. Want dan zou ik, zeg maar...
Ja, maar nee, waarom ik het me wel...
Dat is voor mij een reden om het wel te doen.
Ja, maar waarom ik het me voorstel? Dat is omdat alle mensen... iedereen is toch anders, gewoon.
Ja, maar dat is de grootste open deur die
er bestaat. Ja, maar ja, het is wel zo. Clichés... Daarom is een cliché is een cliché, maar het is wel gewoon zo, gewoon.
Ja, maar dat...
Een cliché is, betekent niet dat het geen feit is.
Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar als ik ga niet het, mijn mening over advies zeg maar stoppen door te zeggen... ja, maar alle mensen zijn anders. Dan moet ik stoppen met nadenken over... hier ben ik het wel mee eens, want alle mensen zijn anders. Dan kan ik nergens meer kritisch naar kijken. Want alle mensen zijn anders en ik moet...
Ja, maar ja, je kan reacties sturen. En je weet, heel veel mensen die houden gewoon van reacties sturen. Daarvoor is die optie er.
Dus nee, reactie niet. Ik heb het over echt advies. Ik heb het niet over reactie. Reactie, ik snap dat het mechanisme van social media werk gebaseerd op reacties. Maar ik heb het echt over advies geven. Ongevraagd advies aan iemand geven. Waarom ik dat zeg nogmaals... Maat, weet je hoeveel moeite wij erin... Hoeveel denkwerk... 4 minuten werk in onze show... Daar kunnen wij goed 4-5 dagen mee bezig zijn. Misschien soms langer. Of over een titel zitten wij soms 4 maanden ja, te steggelen. En dan komt er eentje en die zegt tegen jou... Weet je wat? Jij moet dit doen.
Nee, dat kan ik niet meer bij. Jij moet het anders doen of dwingen. Dat
nee, niet dwingen. Niet. Advies. Ik heb het graag
over. Stel je voor dat er een vrouw is... die heel graag naar de borrelnootje komt.
Ja.
En die komt ook heel graag met de kinderen, omdat dat een van de weinige dingen is die ze doen. En die dan vraagt van of je daar rekening zou mee kunnen houden.
Met wat rekening houden?
Nee, nee. Bijvoorbeeld met schelden. Of,
dan zeg ik, dan moet jij eens heel goed naar jouw eigen kind luisteren, want er wordt volop gescholden. En juist als je dat doet, dan kan je met je kind in gesprek gaan van ik heb jou gebracht, kijk
ja,
wat
ik doe. Ja, dat zou je dan moeten doen. Dan zou je dan dat als reactie geven?
Nee, ik zou nooit. Nee, maar ik zou nooit eens dat ook als advies vragen. Ik vind het kansloos dat jij een artiest moet advies geven om haar. Nee, dan faal jij in het opvoeden van je kinderen. Want dat berichtje naar die mensen gaat toch niet voor jou het verschil maken. Dan ben je afhankelijk van 2 artiesten waar jij zelf, dus niet gedwongen, maar gewoon zelf naartoe gaat. En dan. Ik kan daar niet bij
ja, met mijn. Ja, falen vind ik dan. Falen in het opvoeden van je kinderen vind ik dan nog net iets te groot, maar.
Als ze zeggen van ja, ik ben naar jouw show gegaan, maar ik vind dat niet geschikt is voor een kind. Als je pistool trekt.
Nee, nogmaals.
Jongen, maar die zitten Call of Duty te spelen.
Ze willen de volgende keer weer dolgraag komen. Ze hebben gewoon een topshow gehad. Ze hebben echt genoten. Maar ze hadden. Je weet toch, ze hebben af en toe een keer dat ze de ogen moeten sluiten van een kind. Oh shit, dit gaat dan misschien net weer. En dan is een vraag je dan. Van, hey, we willen de volgende keer weer gaan komen, maar het zou fijn zijn als dat dan iets minder is.
Ja, kansloos. Helaas. Ja. Dan tegen die mensen die dat doen, wil ik zeggen, kom een keertje mee met ons in het maken van wanneer wij dat maken en hoe wij juist wij, en daarom triggert mij dat, juist wij houden rekening met van dingen en we komen bij ons kinderen. Ja. En dan pistool, man. Die kinderen zitten de hele dag headshots te geven op Call of Duty. En dan in een theatershow wanneer bolnootjes. Ga weg, man. Alsof haar kind nooit in aanraking komt met geweld.
Nee, ik heb het
dan
niet,
zijn wij de meest naïeve mensen die er zijn daarin. Ook,
dat die pistool, dat was een voorbeeld van, dat was de eerste voorbeeld. Maar sommigen die zeggen bijvoorbeeld, het schelden bijvoorbeeld. Hè?
Ja,
schelden. Pas op dat jullie iets minder gaan schelden. Ja, wat vind jij ervan?
Ja, nou,
Moet iemand zoiets kunnen zeggen?
Ik vind dat er 2 dingen zijn. Het voorbeeld dat iemand vraagt, kan je daar rekening mee houden?
Mm-hmm.
En hetzelfde ding. Als iemand vraagt, kan je daar rekening mee houden?
Ja.
Vind ik iets heel anders dan dat iemand zegt,
ik
vind dat jij te veel scheldt in je voorstelling en dat mag niet.
Nee, dit was echt...
Denk ik ook van, dan moet je niet komen. Jammer voor je.
Ja, maar diegene die tegen mij zegt houden, van... jullie moeten die pistoolscène niet meer doen, zeg ik, toch, daar heb ik helemaal niks aan.
Ja.
Degene die tegen mij zegt, jullie moeten dit anders gaan doen, heb ik ook helemaal niks aan. Maar als er iemand zegt van... Houd er wel rekening mee dat jullie...
Dat doe ik al.
Ja, iets minder moeten schelden.
Ik hou al te veel rekening met mensen. Ik doe dat
nee,
al.
Is goed, nee, maar dat is goed, een heel goed argument. Een goede reactie. Maar vind je dat diegene dat wel gewoon kan zeggen?
Nee, alles kan gezegd worden. Alleen mijn beoordeling op zo'n advies geven is... Ik vind dat kansloos.
Zou je daarop reageren als iemand dat zegt?
Nee,
stel je voor dat ik die DM naar jou toestuur. En dan die vrouw die vraagt echt op een nette manier... hele mooie stuk en alleen maar lof en
dan vraag jij mij of ik daarop wil reageren, bedoel je? Tuurlijk doe ik dat. Als je dat naar mij stuurt, dan doe ik dat.
Interessant onderwerp. Mm-hmm. Laatste ding. Zijn we nog shows vergeten? Of helemaal uit het begin? Of zelfs van voor borrelnootjes? Of een show dat jullie ergens... Weet je, je rijdt door Nederland. Je ziet een plaatsnaam staan dat je denkt... Oh, we hebben hier ooit een show gedaan. Wat een avond was dat?
Ja, ik had dat dit jaar afgelopen jaar. Maar dat lag een beetje aan de omstandigheden en noem maar op.
Dat wij op een
5 december, daarom heb ik het onthouden. Ja. 5 december.
Op een donderdagavond.
Maar zoek maar het stormde met pakjesavond. Kan je dat herinneren? Het stormde.
Het was een donderdagavond.
Het weer was ongekend.
Ja.
De vibe was niet lekker. We komen aan in Hoorn.
Nee. Dit was niet Hoorn.
Voorbij Amsterdam. Boven Amsterdam.
Plekje naast Amsterdam.
Alkmaar, Purmerend.
Purmerend. Purmerend.
Purmerend.
Oké,
Purmerend.
Purmerend zit er ook aan het water.
Het theater.
Hoorn zit het theater echt aan het water.
Het was Hoorn.
Ergens het West-Friesland. Laten we daarop houden. Of is het relevant voor het verhaal?
Ja, precies. Het was Hoorn, 100%. Hoorn.
Okay.
Niet Purmerend, het was Hoorn.
Okay.
Maakt niet uit. Wij komen daar aan. Ja, maar Purmerend hebben wij als goed niet gespeeld, daarom. Dit is goed.
De Purmerijn is een vrij kleine zaal, dus de zalen waar jullie voor spelen.
Nee, dat was een flinke bak.
Ja, nee, Hoorn is een heel grote zaal.
En hij was niet helemaal uitverkocht, dat de zaal bij ons is altijd een trigger. Het is ook een verwennerij.
Ja.
En wij worden boos als we niet uitverkopen. Heel fucking
mooi. Op wie word je boos?
Op onszelf, op iedereen, op het team.
Okay.
Op het team ook.
Ja.
Op de commerciële.
Maar goed, dat was te verklaren. Je speelt op een donderdagavond, wat Galit al zegt, storm, pakjesavond.
Het publiek sloeg. Het weer kan ook echt effect hebben op de mindset van de mensen.
Zeker.
Ze kwamen daar helemaal doorweekt. Het was. Daar had ik halfweg zo dat ik tegen hem zei: ik ga weg. Ik zei, ik stop gewoon. Ik zei, dit doe ik niet meer, man. Ik zei, wat is er voor een sfeer hier, man? En ik zei, we moeten nog terug in de storm. Ik ga lekker naar huis. En toen hebben we hem toch weer afgemaakt. Maar
ik was ook nog ziek die dag.
Hij zat er niet lekker. Niks zat er lekker in. De techniek zat er niet lekker in. Niks klopte. Toen had ik iets van, nee, dit wil ik niet meer, man. Maar dat was echt, dat was Hoorn. Maar ja, En voor de rest hebben deze tour heb ik dat niet echt ervaren.
Nee,
weet het niet. En daarvoor, ook als we heel ver teruggaan, shows waar je bij wijze van spreken nog 's nachts van wakker kan worden. Denk
ja,
je,
nee, maar ik heb dat wel. Ik heb dat, want dat was vooral bij de eerste show en bij de dat was Dizzy M Zone, dat we op dat sommige plaatsen waarvan we wat je net zegt, plaatsbord op de snelweg, dacht van. De onzekerheid van wat voor avond gaat dit worden, man. Ik ben, snap je, gaan we uitverkopen, gaan we niet uitverkopen? Wat zit er in die zaal? Gaan er weer mensen zitten? Gaat de zaal gevuld worden met allemaal mensen die onze shit niet kennen? En ik heb dat wel vaak zat gehad, hoor. Maar bij de afgelopen tour heb ik dat niet gehad.
Nee.
Afgelopen tour niet. Maar de vorige tour wel. En dan kwamen we ook op een gegeven moment in. Moesten we in Zwolle en dus zag ik in de speellijst staan en dat soort.
Ja,
en dan gemeentes daarnaast.
Gewoon een gemeente of een plek waarvan je weet, onze doelgroep zit hier niet.
Dat is onmogelijk.
Het is bijna onmogelijk om dit uit te verkopen. En als we het uitverkopen, dan is de verhouding toch zo dat ons materiaal daar niet gaat werken.
Ja, we hebben ook nog eens geleerd dat je, en dan moet je voorstellen dat soort shows, die waren dan ook op een doordeweekse dag. Hè? Dus op een dinsdag ineens of op een donderdag. En we hebben inmiddels ook wel geleerd dat maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
zijn
geen dagen. Tenzij je de volgende dag of tenzij je in vakantie zit, dat zijn geen dagen voor comedy.
Nee,
maar ja, de pest is, iedereen wil het liefst vrijdag of zaterdag. Ja.
Dat is ook waar we tegenaan lopen. Mm-hmm. Dus je kan wel willen, maar soms kan het niet. En dan heb je of het niet doen of op een woensdag doen. Ja, dat gaat uiteindelijk toch ervoor kunnen. Maar dan moet je wel echt alle zeilen bijzetten. Wil je hetzelfde.
Is de gast die ik hier achter hoor op een fluit. Hetzelfde. Dat gast die bij jullie in de zaal zat.
Ja.
Maar zo'n fluitje was het inderdaad. Ja, het was echt
dit hoorde je dus heel de tijdens de show.
Te gek. Dank jullie wel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!